Psalm 51, waarin hij zich bewust is van zijn zonde, van wat hij verkeerd heeft gedaan. En ja, ook middels dit lied willen wij de Heer vragen om ons, ja, elke dag, maar ook op dit moment, te vernieuwen. Create me a clean heart, O God.
Welkom geheten en ik onderstreep dat nog wel een keer weer. Ik ben hier ook de gast natuurlijk. Maar ik ben hier ook welkom, dat weet ik maar al goed. En ik vind het fijn dat jullie ook gekomen zijn. Iedereen die weet hoe het hier zo'n beetje gaat, daar hoef ik niet zoveel over uit te leggen. Misschien zijn er ook wel mensen die niet precies weten hoe het hier gaat. Dat kan je overkomen en dan denk je, wat gebeurt er allemaal? Je moet zo denken, we zijn hier in de gastvrijheid van Gods huis. En dat betekent dat je aan alles mee mag doen wat je mooi vindt. En ook alles voorbij mag laten gaan waar je niks van snapt. En dat werkt perfect. En na afloop, dan zeggen we, hopen we tegen elkaar te kunnen zeggen, dat we een ontmoeting gehad hebben met de levende Heer Jezus Christus. Want om Hem gaat het vanmorgen. Hij staat centraal in deze dienst. En de geest die Hij ons schenkt om uit te leven. We willen tijd nemen om in stilte ons open te stellen voor wat God ons geven wil. In een moment van stil gebed. En daarom wil ik graag het begingebed van de dienst uitspreken. Laten we samen stil zijn. Dit samen zijn is in de naam van u, o Heer, die schepper bent van hemel en aarde en ook van ons mensen. U die trouw bent van voor het allereerste begin, tot voorbij het allerlaatste eind. U die niet loslaat de werken die uw handen begonnen zijn te doen. Wij aanbidden u, Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest. En vragen u om uw zegen en uw nabijheid in deze dienst. Amen.
Dan gaan we verder met het zingen van de loflied. Liederen voor de gemeente, zang 325. Geprezen zij de Heer, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Zoals net ook al werd genoemd in de aanvang, hij laat niet los het werk van zijn hand. En daar mogen we op vertrouwen. Zullen we dit loflied, voor zover u dat kunt, staan en gaan zingen? Jullie in ons midden zijn, kleine kinderen, tieners, hartelijk welkom. En het volgende lied dat we gaan zingen, dat is kinderopwekking 180. Je mag er zijn. Wie ik? Ja, jij. Ook al ben je verlegen, ook al lijk je een beetje stug, ook al heb je vieze handen of een navel op je rug. En dan zeg ik erbij, ook al word je gepest op school, heb je het thuis misschien niet zo leuk als dat je eigenlijk zou wensen. Of heb je lichamelijke problemen, dat kan ook bij kinderen. Dan mag je weten, je mag er zijn. We leven in een wereld die niet volledig perfect is, maar je mag er zijn. Voor de Heere God mag jij er zijn. Ook als andere kinderen niet aardig tegen jou zijn. Bij de Heer Jezus mag je altijd komen. Je mag er zijn.
Voordat dat zover is, ga ik eerst met jullie bidden om wat zegen te vragen voor jullie. Heere God, we zijn u dankbaar dat er kinderen bij ons zijn hier. Lieve kinderen, die van ons zijn, maar ook van u. En ik bid u dat ze dat voor altijd mogen onthouden en weten. Zo meteen gaan ze naar hun eigen programma toe. Ik bid u om uw zegen daarover. Dat ze daar met veel plezier mogen zijn. En niet alleen wat mogen leren, maar ook wat mogen geven. En dat ze er mooie herinneringen over mogen houden, ook voor de rest van deze dag. En ik ben u buitengewoon dankbaar omdat u door kinderen heen laat zien hoe groot uw liefde is. En ik bid u, Heer, dat uw liefde daarom hun leven altijd zal dragen en vasthouden. Dat u ook de leiding zegenen en geven dat het een mooie tijd mag zijn met elkaar. Dat bid ik u in Jezus' naam, die ooit ook kind onder de kinderen geworden is. Amen.
En we willen zo een drietal liederen met elkaar gaan zingen. Maar in het voorspel van het eerste lied zal ook de collecte gehouden worden. De eerste collecte is voor het gemeentewerk. De tweede collecte is voor de stichting Leergeld. Die kinderen ondersteunt, zeg maar. Die het niet al te breed hebben om ze te voorzien in de juiste leermiddelen. Dat tijdens het voorspel. We gaan zo twee liederen zingen, aaneengesloten. Liederen voor de gemeentezang 338. Mijn God, ik zal u verhogen. Uw naam zal ik prijzen, altijd. En elke dag wil ik loven, uw macht en uw majesteit. Het is goed om de Heer te loven en te prijzen, onder alle omstandigheden. Want het zet het ding ook voor jezelf dat in een ander daglicht. En vervolgens gaan we verder met opwekking 311. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Wij mogen zingen vanuit geloof. We mogen ons vertrouwen middels de liederen aan de Heer geven. Ja. Dus. Maar eerst tijdens het voorspel de collecte. Dan beleid dat die Heer je God is. Als je beleid dat de Heer Jezus voor jou gekomen is, gestorven is aan het kruis, voor vergeving ook van jouw zonden. Ja, wat heb je dan van jezelf te bieden? Wat kun je daar tegenover je stellen? Dan behalve hem je hart te geven en te zeggen, alles wat ik heb hier op aarde, dat behoort ik toe, Heer. Want ik ben hier gekomen met niks en ik ga ook weer weg met niks van deze avond. Maar wat ik wel heb, dat is de geestelijke rijkdom door mijn geloof in u. Dus alles wat ik heb, behoort u toe. En alles wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij u. Maar ik zet mijn trots en eergevoel opzij. En het dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor mij. Je mag alles wat je hebt in je leven, de goede dingen, die mag je wijden aan de Heer. Je gezin, je werk, je mag getuige zijn op je werk. En al het goede, het slechte wat je in je leven doet, dan mag je weten dat er vergeving voor is. En dan mag je ook weten dat de Heer je wil helpen door zijn Heilige Geest om daarin te veranderen. Want als Hij het huis niet bouwt, is al je eigen moeite is te vergeefs.
Oh.
We gaan samen bidden. Ik wil jullie daar graag in voorgaan. Heer Jezus, we hebben zo liederen gezongen tot eer van uw naam en daarin uitgesproken dat we in uw dienst willen staan. Dat is een belangrijke belofte voor een mensenleven. Want van onszelf staan we in onze eigen dienst. En is vrijwel alles wat we doen inderdaad gericht op ons belang. Maar u komt door uw geest en met uw geest om ons te leren ons te richten op u en te richten op de ander. Nog meer dan we dat misschien van onszelf zouden doen. U verandert de oriëntatie van ons bestaan. En zo zijn we hier vanmorgen bij elkaar. En we bidden u, Heer, dat u aan ieder van ons geeft wat we nodig hebben. Door de kracht van uw geest. U weet wat dat is. Soms weten wij het ook. Aan troost, aan bemoediging en ondersteuning. Aan verlichting door uw geest, aan wijsheid. Soms ook aan aansporing. Aan correctie om het goed te doen. Heer, u vormt en richt ons leven. En dat is ook iets wat wij willen. We leggen ons bestaan voor u neer. En bidden u, Heer, vervul ons met de kracht van uw geest. Vervul ons met uw geest die nieuw maakt en levend maakt. Een geest die geschonken wordt door u en door de Heer Jezus. Een geest die leeft en regeert in uw gemeente van gelovigen. Overal ter wereld. Ook hier. Wij zijn gemeente van u. Geloofsgemeenschap die door u gevormd wordt. En we zijn u buitengewoon dankbaar dat er plek is voor ons. Dat we hier mogen zitten, mogen staan, mogen zingen. Met elkaar mogen praten, mogen luisteren naar uw woord. Uw lof mogen bezingen. Samen met de kerk van alle eeuwen. En de kerk van alle plaatsen. En zo in die verbondenheid mogen we voor elkaar bidden. Heer, u kent onze levens, u weet wat daarin speelt. Wat er hapert, wat niet goed is. We bidden u om vergeving van de fouten die we zelf maken. Waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. En we danken u dat die vergeving ruimschoots en uitgebreid gegeven wordt. Door u, zonder verwijt, zonder terughoudendheid. Uit uw genade mogen we leven. We bidden u ook om bevrijding. Van al die duisternis die door anderen binnengebracht is in ons bestaan. Dat we vrij voor u mogen staan en vrij ook voor onszelf. Zelf mogen weten een vrij mens te zijn door de kracht van uw geest. Omdat u ons vrij spreekt. Van al die dingen waar we geen verantwoordelijkheid voor droegen. En die toch gebeurd zijn. Heere God, dank u wel dat u een krachtig evangelie, een krachtige boodschap ook vandaag weer in onze handen geeft. En dat we naar mogen luisteren en erover verward mogen worden en eruit mogen leven. Heer, we danken u voor het bestaan van deze gemeente. We danken u voor al het werk dat erin gebeurt. We voelen ons verbonden met broeders en zusters hier in het land en over de hele wereld die in uw naam samenkomen. We bidden u hier voor hen. We bidden u voor uw gemeente die vervolgd wordt en in levensgevaar soms moet bestaan. En voor wie het moeilijk is om openlijk getuigenis af te leggen van het geloof in u. Wilt u hen kracht geven en wijsheid om te overleven, om voor te kunnen gaan, om van betekenis te zijn. Wilt u vooral door hen heen werken. We bidden ook voor ons, Heer. Wij die leven in een totaal andere situatie. In een situatie van godsdienstvrijheid en ruimte. Maar ook een situatie waarin talloze mensen u onbelangrijk zijn gaan vinden. En onverschillig zijn komen te staan ten opzichte van de eeuwigheid. En daarom ook ten opzichte van het leven. Hier en nu, hier op aarde. En we bidden u, Heer, dat de boodschap van uw kerk, van uw gemeente, wereldwijd, ertoe mag bijdragen dat veel meer mensen de waarde van uw evangelie mogen leren zien. En de geweldige kracht die daaruit voortkomt. Om mensen te veranderen en een andere richting te geven. Een perspectief van eeuwigheid. Daarom mogen we u vragen om uw zegen in deze dienst voor ieder van ons. Omdat we tot hier van uw naam kunnen leven en dienen zoals we gezongen hebben. En zoals we ook graag willen. Heer, zegen ons allen. En vervul ons met uw kracht, de kracht van uw geest. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar de Bijbellezing. En Wim Mulder gaat die voor ons lezen. Romeinen 12, vers 3, tot en met 8.
Romeinen 12, vers 3 tot en met 8. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt antwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we allemaal één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gaaf heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gaaf heeft bijstand verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gaaf heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gaaf heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoelingen doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Tot zover.
Dank u wel. Ja. Ik ga het met jullie vanmorgen hebben over het thema gaven voor elkaar. En ik heb daar allerlei plaatjes bij vanzelf. Want zo werkt dat dan wel weer. En daar wil ik graag met jullie het een en ander over zeggen. Eerst maar eens even een vraag. Wie is er vandaag jarig? Niet verlegen zijn. We vallen je allemaal aan de weg vanzelf. Niemand? Is er iemand deze week, afgelopen week, jarig geweest dan? Ja? Wie was dat? Aankomende week. Ja, nee, maar ik moet iemand hebben die al jarig geweest is. Want jij weet nog niet wat je gaat krijgen, vermoed ik. Toch? Ik heb altijd ruim van tevoren een verlanglijstje. Waar nooit wat van terecht komt, want ze vinden het allemaal onzin wat erop staat. Maar ik heb toch een verlanglijstje. Jij bent jarig geweest. Hey, Binnie, kom even bij jou. Wat heb je voor cadeaus gekregen? Deze kleren. Is het te veel gevraagd als ik jou even een hand geef en even vraag op te staan? Oh. Kijk, dan kunt u er allemaal even bewonderen. Dankjewel. Ik preekte laatst aan de hand van een ander bijbelgedeelte ook over het thema wat met geschenken te maken had. En toen vroeg ik van... ik wist daar even de raadsleden, jarig was die dag. Dus ik zei zo aan het begin van de preek, wat is het mooiste cadeau wat je gekregen hebt? En hij riep terug, mag het iets alcoholisch zijn? Nou, er ontstond groot geroezemoes in de gemeente. En dat duurde even voordat we weer bedaren. En toen riep hij, een rugkrabber. Nou, het duurde een hele tijd voordat iedereen weer een beetje op het spoor was. Een alcoholische rugkrabber, dat is een fenomeen wat ik nog niet tegengekomen heb. En dan goed, ik heb een plaatje. Dit is niet een plaatje van Binnie natuurlijk, maar het is van mevrouwtje Jarig. Mooie tekening. Die iets laat zien van hoe dat dan werkt met als je jarig bent. Want dan krijg je over het algemeen cadeaus. En die zijn meestal erg leuk om te krijgen. Ook wanneer ze niet op je verlanglijstje staan. Meestal erg leuk om cadeaus te krijgen. Vind ik tenminste wel. Ik geniet er altijd buitengewoon van. Het is niet altijd even waar. Natuurlijk, soms zijn er ook wel eens cadeaus bij. Dan zou je over wat kunnen gaan piekeren. Ik weet niet of jullie deze sokken kennen bijvoorbeeld. Dat zijn sokken met afbeeldingen van de Beatles erop. En je zult bijvoorbeeld maar een fan van de Rolling Stones zijn of van een andere club, weet ik veel. Dan is het toch wat lastig om dit te krijgen. En je zult maar een stropdas krijgen met afschuwelijke symboliek erop. Of weet ik veel. Je kunt van alles en nog wat bedenken van cadeaus. Waarvan je denkt, nou fijn, dus de gouden bezoeker weg is, dan moffel ik het wel ergens achter in de kast. Want niet alle cadeaus zijn altijd even gelukkig om te krijgen. Over het algemeen wel. Over het algemeen is het zo dat het... Er is ook een liturgie voor, hè? Ik weet niet of jullie dat kennen. Er is een liturgie voor de cadeaus. Er hoort een heel stuk voorbereiding bij, daar zeg ik nog niks over. Maar op een gegeven ogenblik, dan begint de liturgie met dat het cadeau je aangeboden wordt. Dan steek je de handen uit en dan pak je het aan. Dat is de tweede stap. En vervolgens, de derde stap is dat je zegt, dankjewel. Oh, wat fijn allemaal. Dank u, dank u, dank u, dank u. De vierde stap is dat je het uitpakt. De vijfde stap is dat je oh en ah roept. Zo mooi is het. En de zesde en laatste stap is dat je het vervolgens inzet. Mensen doen dat vanzelf hoor. Maar grappig is dat deze stappen ook allemaal terug te vinden zijn in de manier waarop God gaven geeft aan mensen. Allemaal terug te vinden. Met een heleboel voorbereiding erbij. En al die stappen die we normaal dus ondernemen wanneer we jarig zijn en cadeaus krijgen. Al die stappen. Die moet je ook ondernemen als het gaat om de cadeaus die God geeft. Maar daar wil ik wat over zeggen. Over de gaven van de geest. En over de gaven voor elkaar. Nou, eerst maar eens even over de gaven van de geest. Ik merk dat als we het daarover krijgen, dat daar verschillend op gereageerd wordt. Er zijn mensen die reageren zoals het bovenste icoontje. Van, helemaal gelukkig, daar word ik helemaal blij van. En ik weet ook wat mijn gaven zijn en ik zet ze met vreugde in. Ik deed jaren terug een heel stel gaventesten in de baptistengemeente Veendam. Ik weet dat die hier overigens ook gehouden zijn. Dus een deel van dit verhaal wat ik vertel, zal jullie misschien wel bekend voorkomen. Ik deed een heel stel gaventesten in Veendam. Maar de eerste club die zich aandiende was de jonggehuurdenclub. En daar zat de pianist bij van de gemeente. En die deed de gaventest. En wat kwam er als eerste manifeste gave uit zijn test tevoorschijn? Jawel, muziek. En ik zei tegen hem, hoe kan dat nou toch in vredesnaam? Nou ja, daar moest hij smakelijk om lachen. Hij zei, ja, dat weet ik ook niet. Hij speelde elke zondag piano. En hij is nog steeds een van de leiders van onze combo's. Niet vreemd om erachter te komen dat je zo'n gave hebt. En hij zet hem met plezier in. Dat kun je zien ook. Nou, er zijn er veel meer voorbeelden. Die ben ik hier op het podium ook al vaak tegengekomen. Van mensen die met plezier, met vreugde hun gave inzetten. Dat is één. Maar die daar in de hoek, deze, die denkt, gave van de geest. Nou, ja, ik weet dat het in de Bijbel staat, maar ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik me ervoor moet stellen. En als ik jarig ben, krijg ik wat in handen. Wat ik kan tasten, zeg maar, of wat ik aan kan doen, zoals in het geval van Bini, die mooie kleren aangekregen heeft. Maar gaven van de geest, als dat, ja, hoe pak ik dat dan aan en zo? Wat is dat? Waar gaat het om? En er is een derde categorie, dit gezelschap, die ben ik ook wel eens tegengekomen. En die zeggen uit een soort verkeerd soort bescheidenheid, ik heb geen gaven. En echt niet, je moet bij mij, moet je niet gaan zitten testen, want ik heb gewoon geen gaven. Dat is simpel genoeg. En dat is echt vanuit het gevoel van bescheidenheid. Maar het klopt niet, het deugt niet. Moet je goed bedenken, als je geneigd bent om ook zo te denken. Ik zal je er niet te veel over op het dak zitten. Maar dat zeg je ook niet bij je verjaardag. Toch? Stel je voor, je hebt 's morgens visite gehad en er zijn allerlei cadeautjes binnengekomen op je verjaardag. En dan komt er 's avonds komt er nog eens een keer een hele bende visite en die roepen dan natuurlijk, wat heb je al gekregen? En dan zeg je, ik heb niks gekregen. Nou, dat zal een beetje raar zijn, toch? Daarmee ontken je wat er al gebeurd is en daarmee eer je de gever niet. Want dat is het punt waar het over gaat. Dat er een gever is, een schenker. Dat er iemand is die het gegeven heeft, die erover nagedacht heeft, die er moeite voor gedaan heeft, die er inkopen voor gedaan heeft, die ingepakt heeft, weet ik veel. Dat er een gever is tegenover wie je dankbaar bent. Dat moet je laten blijken. En dus denk ik dat je als christen, als volgeling van Jezus, moet beseffen dat je de gever moet eren. Omdat je wat gekregen hebt. En ik weet wel dat er allerlei aarzelingen over kan wezen. Van ja, wat heb ik dan precies en zo. Dat snap ik allemaal. En ik snap ook dat mensen graag bescheiden willen wezen. Dat vind ik ook niet verkeerd. Een goede eigenschap. Maar over geschenken hoef je niet bescheiden te wezen. Dat is het idee. Wat je cadeau krijgt, hoef je niet bescheiden over te wezen. Daar mag je enthousiast over wezen. Dat mag je helemaal geweldig vinden. Omdat je het gekregen hebt. En omdat je met je blijdschap de gever eert. Degene die het geschonken heeft. Oké, nou laten we maar even kijken naar dat hele Bijbelgedeelte. Eerst even een klein aanloopje. We hebben Pinksteren gevierd met elkaar. Wereldwijd Pinksteren gevierd. En dat is een feest waarin we gedenken en ervaren ook vaak dat de geest van God geschonken werd aan de kerk van Jezus. Dat was in het begin maar een klein clubje. 120 mannen en vrouwen met elkaar zo ongeveer. Maar toen ze het eenmaal te pakken hadden, toen ze eenmaal vervuld waren van Gods geest, toen waren ze een onstuitbare groep. Echt geweldig om te lezen. Daar heb ik heel veel bewondering voor ook. Maar het is een onweerstaanbare groep mensen ineens. Ze gaan op stap. En ze zijn begaafd ineens. Op een manier zoals je van tevoren helemaal niet zou kunnen verwachten of bedenken. Want ze hebben allerlei gaven die door de geest van God gegeven worden. Nou, ik heb er een foto bij gezet. Is er iemand die deze meneer, deze vriendelijke meneer, kent trouwens? Of herkent? Ja, heel goed. Dit is Christian Schwarz op wat latere leeftijd. In zijn boeken staan foto's, dan is hij wat jonger en dus ook wat krapper, want zo gaat dat wel eenmaal. Maar hier is hij op wat latere leeftijd en hij is echt zo vriendelijk als hij eruit ziet. Ik heb een aantal keren met hem samengewerkt, wel eens met hem samen gegeten, mooie dingen met hem beleefd. Ik heb hem wel eens mogen vertalen vanuit het Duits en het Nederlands. op een conferentie enzovoort. Een verschrikkelijk aardige man. Een uitstekende theoloog. En een goede socioloog. Hij heeft ook een heel stel team van sociologen om zich heen. En die heeft onderzoek gedaan onder duizenden, onder tienduizenden lokale kerken in de wereld. En daar heeft hij van alles nog wat uit ontdekt. En die zegt, als ik als theoloog goed kijk naar het Nieuwe Testament, kom ik 30, minstens 30 gaven tegen. Hij zegt erbij, het zou best wel eens kunnen wezen dat er nog meer zijn of nog meer komen. Maar dat is Gods zaak, waar hij geven wil. Maar dit zijn de 30 die ik in elk geval in de Bijbel zo'n beetje tegenkom. Nou, daar is dan soms wel wat gedoe over. Sommige theologen leggen dat net nog even weer anders uit. Dat bespaar ik jullie maar. Laten we ervan uitgaan dat er minstens 30 zijn. En daar treffen we dan 7 van in het hoofdstuk van de Romeinenbrief dat net gelezen is. De Romeinenbrief is een brief die Paulus schrijft aan een gemeente waar hij nog nooit geweest is. Dat vind ik ook wel dapper hoor. Ik bedoel, zo vaak schrijf ik ook geen brieven aan gemeenten. Maar als ik zomaar een brief zou schrijven aan een gemeente waar ik nog nooit geweest was. Nou, daar zou ik op zijn minst erg over nadenken. Maar Paulus zit in een uitzonderlijke situatie als zendeling, als degene die erop uitgestuurd wordt om ook de niet-Joden met name het evangelie te brengen. En dan doe je dingen die nodig zijn en hij vindt dit nodig en doet dat dus vervolgens ook. Hij schrijft een brief aan de gemeente in Rome en in die brief stopt hij een heleboel theologie, een heleboel geloofsleer, prachtige geloofsleer over de doop onder andere, Romeinen 5. Hij schrijft een indrukwekkend stuk. 3 hoofdstukken over Israël en over wat het betekent om met Israël verbonden te zijn als kerk van Jezus, omdat Jezus uit Israël voortkomt. Geweldig. En als hij dat gedaan heeft, dan haalt hij adem, stel ik me zo voor, en dan begint hij in hoofdstuk 12 te schrijven en dan heeft hij daar een aantal dingen over te zeggen, onder andere over die 7 gaven. Maar eerst van de 7 schrijft Paulus een paar andere dingen. Hij wordt praktisch, zeg maar. Hij zegt, je moet jezelf vooral niet overschatten. Nou hebben wij er als Groningers sowieso niet zo'n neiging toe, want we hebben een goed Gronings spreekwoord dat zegt, douw me gewoon, dus gek genoeg. En daar houden we ons dan meestal ook wel zo'n beetje aan. Dus misschien valt dat bij ons nog wel wat mee, maar even zo goed, het is iets wat mensen kunnen hebben. Dat je jezelf overschat. Dat je te trots bent op wat je kunt. Dat je daarmee loopt te pronken en zo, dat soort dingen. En anderen minder acht enzovoort. Minachtend op neerkijkt, dat soort dingen. Paulus schrijft, daar moet je niet aan beginnen. Dat moet je niet doen, overschat jezelf niet. Wees realistisch, en dan schrijft hij erbij, naar de mate van het geloof dat God geeft. Dat is de norm. En wat bedoelt hij daar dan mee? Hoe moet je dat uitleggen? Nou, ik vertaal het terug op Jezus. Jezus is de norm. Want Jezus is de kern van ons geloof. En Jezus was niet degene die zichzelf overschatte. Jezus was niet degene die minachtend neerkeek op hoeren en tollenaars en andere ondeugende lui. Jezus was niet degene die zich verheven achtte boven anderen. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, zegt hij, maar om zelf te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor mensen. Dus als je jezelf niet overschat, maar verstandig en realistisch en nederig over jezelf denkt, dan ben je in het spoor van Jezus. Dan ben je een volgeling in praktijk van Jezus die Heer. Wees gelovig realistisch over jezelf. En dan schrijf je een heel verhaal over het lichaam. Ik denk, ik plak daar een plaatje bij. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Dit is een lichaam met onderdelen, zoals alle menselijke lichamen. En daar zit onder andere dit prachtige haar bij. Een polletje piekhaar. Er zit een brede grijns bij, is een mond. En een redelijke neus. En er zijn 10 vingers. En benen. En knieën. En oren. En ijzer. Een buik. Dat weet ik wel allemaal. Ja. Open deur. Toch? Dat weten we wel. Elke keer als we in de spiegel kijken. Als er een grote spiegel is zeker. Dan kunnen we al die onderdelen min of meer zien. We weten dat dat zo in elkaar steekt. Het is even zo goed een buitengewoon belangrijk beeld in het Nieuwe Testament. Waar Paulus gebruikt er op verschillende plekken. En hij doet dat om 2 dingen duidelijk te maken. Er is verscheidenheid en er is een eenheid. Er is verscheidenheid in de zin van dat het lichaam uit allerlei bijzondere onderdelen bestaat. En er is een eenheid omdat het één lichaam is. Dat door één geest geleid wordt. Nou, dat eerste, dat geloven we allemaal. Maar iedereen in Nederland die gelovig is, zegt, het is een persoonlijke zaak. En ook mensen die erover nadenken en zichzelf nog niet gelovig achter zeggen dan ook. Het is een persoonlijke zaak, is het zo? Wij roepen dat als baptisten ook. Je moet persoonlijk getuigenis kunnen afleggen van je geloof als je gedoopt wordt. Want je kunt niet op de maandag na de doop vanuit je werksituatie of vanaf het schoolplein de dominee bellen en zeggen, kom hier, ze stellen rare vragen over mijn doop gisteren. Dan moet je het zelf kunnen zeggen. Je moet het zelf kunnen verwoorden. Duidelijk. De verschillen zijn duidelijk. Maar dat de eenheid ook zo dringend is en dwingend als het ware, dat is iets waar we in Nederland langzamerhand steeds meer aan het verliezen zijn. Ik zeg nog wel eens, wat zou er gebeuren als er straks bij het uitgaan van de kerk een losse voet hier op de stoep zou liggen? Een mensenvoet dan wel, hè? Een echte. Even over nadenken, wat zou er dan gebeuren? Nou, dan zou er een hoop gebeuren, denk ik. Jullie zouden met elkaar helemaal hout op de botel worden. En ik ook. En we zouden onmiddellijk de politie achter de vorder zitten. Dat is gelukkig om de hoek. En we zouden onmiddellijk 112 bellen, een ambulance laten komen en een traumahelikopter. Want dan was er iemand die zonder voet rondliep. Wat doet die ene voet hier? Dat kan niet. Het kan niet zonder een losse voet op de stoep liggen. En we vinden het volstrekt normaal dat de grootste kerk in Nederland de kerk van de buitenkerkelijke is. Daar slapen we geen seconde korter op. Dat is volstrekt geaccepteerd. Dat er talloze mensen in Nederland wonen, meer dan, groter dan enig kerkgenootschap in Nederland, volgens mij. Die zeggen, die kerk, daar moet je me niet meer aankomen, zeg. Echt niet. Maar ik geloof wel, geloof dat God bestaat, wel degelijk. Ik probeer er ook naar te leven. Kom ik ook niet aan, hoor, is ongetwijfeld zo. Maar ik maak mij daar zorgen over. En ik hoop dat jullie je er ook zorgen over maken. Over loslopende onderdelen van de gemeente. Over voeten en handen en ogen en neuzen. Die we een beetje rondzwerven hier door de samenleving. En geen enkele binding hebben met een lokale kerk die het lichaam van Christus is. Want dat is zo. Jullie zijn het lichaam van Christus. Paulus schrijft erover. Ik ga haastig verder, want dat is gewoon een hele preek daarover. 7 dingen noemt hij. 7 gaven. Hij noemt de gaven van het profiteren. Als eerste, daar heeft Paulus al wat de neiging toe. Hij schrijft er ook in de Korinthebrief. Dat je vooral moet streven naar de gaven van de profetie. Dat is een breed woord hoor. Als je kijkt naar wat profeten in het Oude Testament, en profetessen in het Oude Testament allemaal deden, dat is veel meer dan de toekomst voorspellen. Die kenden hun woord van God ook. Die wisten ook wat het betekende. En riepen het volk soms ook ter verantwoording over het feit dat hun gedrag ten opzichte van Gods woord niet klopte. En zeiden ook vaak, zo spreekt God. Dit is het woord van God. Dat is echt gezaghebbend spreken. Gezaghebbend getuigen van wat Jezus betekent in deze tijd. Profeteren wordt in de Bijbel door mannen en vrouwen gedaan. In een preek van Petrus en Handelingen wordt er al gezegd. Hij citeert een Joël-tekst die hetzelfde zegt. Mannen en vrouwen spreken namens God. Profeteren. Belangrijke gave. Hij noemt de gave van het dienen. Dat betekent vooral dat je groepen ondersteunt. Leidt soms. Op een of andere manier assisteert. Dan kun je denken aan zonderschoolwerk. Je kunt denken aan kringenwerk of wat dan ook maar. Dat is vaak dat je ervoor zorgt dat dat kan, dat dat gebeurt. Hè? Ik zeg vaak als ik een training geef voor kringleiders, voor mensen die met kringen werken. Je moet op elke kring 2 lui hebben. Eentje die zich bekommert om de koffie, eentje die zich bekommert om de les. Om wat je wilt zeggen, om het gesprek. Maar dat komt allemaal goed. Nou, de dienen zit hem vooral in dat zorgen dat het allemaal kan en kan gaan gebeuren. Het is de gave van het onderwijs, mag ik graag doen, dat is een van mijn gaven ook. Uitleggen wat er staat, uitleggen wat het betekent, uitleggen wat de consequenties zijn, voor zover ik dat snap. En dat is gewoon een hele mooie en een belangrijke ook, want er valt een hoop te leren als het gaat om het leven met Jezus en het leven met God. Het is de gave van de troost, van het troosten. Daar vind je de zielzorgteams bijvoorbeeld, de pastorale teams. Daar vind je de mensen die op bezoek gaan, daar vind je de bezoekersgroep die bij ouderen en zieken op bezoek gaat. Dat soort werk gebeurt door mensen die de gave hebben van het troosten. Geweldig goed werk. En belangrijk ook, want er is heel veel verdriet bij talloze mensen. Vaak verstopt, maar het is aanwezig. Het is geweldig als je als gemeente een troostende gemeenschap kunt zijn. Dan ben je van belang voor de samenleving. Er is de gave van het geven, noemt Paulus dat. Dat is niet alleen dat elk christen wat geeft. De collectezak komt voorbij, bijdragen enzovoort. Wat je kunt. Maar er zijn mensen die extra die gaven hebben. En die als het aan hun ligt, alles weggeven. Inclusief hun laatste jas. Om maar iemand mee te helpen of te dienen. Dat is een formidabele gave. Die heel erg het werk van Jezus ondersteunt. Er is een mooi voorbeeld in 2 Korinthe 8. Waar Paulus schrijft over de gemeente in Macedonië. Die flink betaald hebben voor de collecte voor Jeruzalem. Want Jeruzalem is een zware hongersnood geweest, dikke ellende. En dus collecteerden ze met elkaar al die kerken van die tijd. En De Macedoniërs die collecteren mee en geven een bond uit en dan heb ik jou daar. Waarom is dat zo bijzonder? Nou, ze zijn straatarm. Het zijn geen oliemiljonairs of zo. Het zijn geen dure CEO's van weet ik wat voor multinationals. Het zijn lui die allemaal min of meer moeten bedelen om brood voor vandaag. En die brengen geld bij elkaar. Die hebben de gaven van het geven. Paulus is ervan onder indruk. En ik ook. Ik ben er echt van onder indruk van zoiets. Is de gave van het leidinggeven. Daar is de laatste jaren heel veel over getamboerd. Heel veel over geschreven. Och, want ze kunnen het ene boek over leidinggeven en het andere boek, dat volgt elkaar op. Ik was bij een conferentie van Bill Hybels. Willow Creek Church in Amerika. Een succesvolle, heel erg groeiende gemeente. Die dat ook zei, about leading. Leaders lead on, zei hij. Wij zaten daar met 1000 man. Yes, we gaan leiden. Yes, we gaan dat doen. En toen later dacht ik van, ja, oh, wacht even. Ik vind het mooi dat hij me opgepoord heeft. Maar hoe doe ik dat dan? En dan kom ik uit bij Jesaja, waar 4 liederen staan over de knecht van de Heer. Die als leider van de wereld wordt aangesteld. Leider van de volken. Die de leider, de knecht van God is. 4 liederen over de knecht van God. De koningknecht. Zoals Graham Kendrick zo prachtig verwoord heeft in het lied dat we vaak zingen. En toen herinnerde ik me een woord van Denton Lodge, de oude algemeen secretaris van de Baptisten Wereldalliantie, die een keer schreef in een column, zoveel boeken over leiderschap. Wie schrijft er een boek over knechtschap? Over dienaarschap. Ik denk, hij slaat de spijker op de kop. Want je kunt alleen maar leiding geven in dienstbaarheid. Dienend. De gemeenschap dienend. En dan is leiding geven noodzakelijk. En kan ook buitengewoon, is ook buitengewoon effectief. En de laatste gave die ik even noem, is de gave van de barmhartigheid, van het goed doen. En het leuke daarvan is, dat in een van de vertalingen, in de vertaling van de Nadense Bijbel, een tamelijk hoekige vertaling zeg maar, daar staat erbij dat je dat niet met vreugde moet doen, of met blijdschap, maar dat je dat met vrolijkheid moet doen. Ik denk, dit is mijn vertaling, dit moet hem wezen, je moet het met vrolijkheid doen, je moet er lol aan hebben. Aan het goed doen aan een ander. En dat gebeurt ook. Ik weet niet of jullie dat hebben jullie vast wel eens meegemaakt, dat je iets goeds voor een ander deed. Hoeveel plezier dat je daar zelf, hoeveel lol daar aan zit. Ik zal een heel onnozel voorbeeldje noemen. Mijn vrouw en ik waren in het Rijksmuseum. Ik kom weer een verhaaltje op, pas op, let op. Wij waren in het Rijksmuseum. En we stonden te hannissen met de kluisjes, waar je het hele spul in moet stoppen enzovoort. Moest je 20 cent in mieteren en dan was het allemaal goed. Naast mij stonden een paar Engelstalige heren die ontzettend aan het goochelen waren met muntjes en toestanden en niet voor elkaar kregen, veel te groot geld hadden. Ik diepte ergens 20 cent op en gaf hun daar, ik zei, alsjeblieft, steek hem erin. Oh nee, maar dat was goed, dus ik begon onmiddellijk te zoeken naar wisselgeld en zo, en het moest vooral terugbetaald worden. Oh, ik zei, in een moment van helderheid, er komt vast wel een moment dat jullie iemand anders kunnen helpen. Doe je best, bye bye, en ik liep weg. Je zag ze kijken. En toen viel het kwartje, 20 cent, toen viel het 20 cent en toen dachten ze, ja, dat is hem. Er is een prachtige film over dit thema trouwens, dat heet Pay It Forward. Ik kan je het zeer aanbevelen, van een jongetje die dit patroon ontwikkelt om de wereld beter te maken. Pay It Forward, onthouden. Als je mooi de kans krijgt om het te zien, ik vond het geweldig. Goed doen. Doe goed en het zal je blij maken. Je wordt er vrolijk van, opgewekt, dat maakt je leven blij en vrolijk. Goed, 7 gaven. Nog even naar de plaatjes die erbij staan. Je pakt ze uit. Je zegt, oh en ah, je dankt de gever ervoor. En je zet ze in. Dat is even een korte samenvatting. Uitpakken, de gever danken en inzetten. Dat is de manier waarop de geest van God wil dat wij ermee werken. Er komt nog een klein stukje preek straks, maar we gaan nu eerst eens samen zingen. Het lied van de dienstbaarheid. Ik wil jou van harte dienen. Thank you. Ik merk nog steeds dat dit een buitengewoon indrukwekkend lied is om te zingen. Vanwege de tekst. En vanwege het uitzicht dat erin zit. En vanwege de motiverende kracht om te leven als volgeling van Jezus. Prachtig lied. Prachtig lied om als centraal motto ook voor de gemeente te dienen. Ik wil jou van harte dienen. Er komen nog een paar plaatjes. Maar die moeten nog een paar dingen even over uitleggen. Over gaven, dat is nog wel duidelijk. God geeft gaven door zijn geest aan mensen die volgeling van Jezus zijn. Op het moment dat je je hart en leven aan Jezus geeft, krijg je gaven van Gods geest. Meestal een stuk of 3 tot 5 om mee te werken, plus een stuk of een reservebank. Er zijn ook een aantal gaven die heb je niet. Hoef je ook niet druk om te maken dan. Zo nu en dan moet je wel koffie schenken omdat er iemand anders is. En dan doe je dat dan maar. De volgende keer is er weer iemand anders. Prima. Maar dat ze voor elkaar zijn, daar wordt het spannend van, weet ik zelf. Ik heb een foto van een klein jongetje neergezet met een autootje. Ik herinner mij aan een geschiedenis dat ik had een achterneef waar ik veel mee speelde. Die was ook een jongetje ongeveer van mijn leeftijd en die kwam op bezoek. Ik had net een autootje gekregen en hij wilde dat autootje. En hij dreigde mee te nemen naar huis. Ik moest me melden bij mijn moeder en bij zijn moeder om gerustgesteld te worden. En ik vertrouwde het voor geen cent, want hij had hem in de hand. En ik denk, hij loopt me zo weg met dat ding en dan ben ik hem kwijt. Maar hij moest hem afgeven, dat bedoel ik. En verdraai de volgende keer dat hij weer kon spelen, zei hij hetzelfde. Wil ik hebben. En ik zei, mijn auto. Mijn auto! We hebben de neiging om de gaven die we krijgen als persoonlijk bezit te beschouwen. En als het om verjaardagscadeaus gaat, is dat natuurlijk ook zo. Maar als het om de gaven van de geest gaat, zit er een bijzondere factor aan vast. Dat is namelijk de factor dat hij niet specifiek voor jezelf bedoeld is, maar dat hij bedoeld is om in te zetten voor de ander. Ten behoeve van de ander. Voor de groei van de gemeenschap van gelovigen. Voor de ontwikkeling van Gods werk in zijn koninkrijk. Er zit een doel aan vast. Een doel dat buiten jezelf ligt. Gaven worden gegeven om de ander daarmee een plezier te doen. En dan heb ik er 2 rare plaatjes bij gezet. Ik kon bij al die 7 wel een raar plaatje bedenken. Hoe het kan ontsporen. Want dat is misschien wel handig om te snappen hoe dat dan werkt. Nou, het bovenste plaatje, deze, zwart-wit, is een lithografie volgens mij. Van Jan van Leiden. Die Jan van Münster ook wel genoemd wordt. Hij was een van onze voorvaderen als gelovige. Want hij was Anabaptist. We hoorden bij de uitgebreide Anabaptistenstroming die tijdens de reformatie tevoorschijn kwam. En onder andere bijna het complete Alpengebied overspoelde. Dat totale gebied is nu katholiek, hè? Dat was eens Anabaptist. En hij was er ook een van. En hij kreeg het idee dat God hem opdroeg om uit Leiden op te trekken met een groep mensen. Om de bisschop van Münster van die verdraaide Rooms-Katholieke kerk om die eruit te gooien. En ze raakten zo gedreven dat ze inderdaad op stap gingen en de bisschop eruit gooiden. Een hoop donder en geweld en bloedvergieten, dan weet ik het allemaal meer. En Jan van Leiden en zijn maten die stichten het Koninkrijk van God in Münster. Dat duurde 2 jaar. Toen was het verworden tot een chaos en een ellende zoals je niet kunt voorstellen. Alles wat God verboden had gebeurde daar ondertussen. En Jan van Leiden, die was van iemand met een soort visie, soort visioen, soort profetie op stap gegaan. En werd dat een voorbeeld van hoe het absoluut niet moet. Een profeet waarbij het totaal verkeerd uitpakt. Er is nog een aardige anekdote bij waarvan ik niet weet of die klopt, maar wel leuk om te vertellen. Een van zijn medeleiders, een of andere, als ik me goed herinner, een Matthias of zo, die zei op een gegeven ogenblik, toen ze opnieuw belegerd werden door de bisschop, en die kwam terug met een compleet leger. En toen zei hij, ik heb een boodschap van de Heer gehad. En een droom van God, dat wij moeten vandaag een uitval doen en God zal onze overwinning geven. Alle die verstand hadden van de oorlog voeren, die zeiden, dat moeten we niet doen. We zitten niet veilig achter de muren, moet vooral niet uit. Moet je kijken waar de joekel van een leger daar staat, dat gaan we niet doen. Ik heb een woord van de Heer gehad, wij moeten er. En ze gingen naar buiten, ze werden hopeloos in de pan gehakt. En de stad Münster die viel weer onder het beheer van de bisschop die hardhandig afrekende met Jan van Leiden en zijn maten. Als je naar Münster gaat en daar koffie drinkt op een terras met zicht op de kerktoren, kun je nog steeds de replica's van de kooien zien waarin de lijken van de leiders werden opgehangen. Tot les van iedereen, dit gebeurt er met lui die het koninkrijk van God uitroepen. En dit gebeurt er met profeten die niet naar Gods woord hebben geluisterd. maar die hun eigen zin zijn gaan doen. Daar komen we zo nog even op terug. Dat kan dus gebeuren. Profeten kunnen ontsporen, profetessen ook. Leiders kunnen ook ontsporen. Ik heb er een ander plaatje bij gezet. Die kennen jullie wel, deze meneer misschien? Meneer Gaddafi? Ja, Libië. Begonnen als een stamhoofd, waarschijnlijk wel eerbiedwaardig. En geëindigd als een superdictator. Waar ik mij zorgen over maak, dat is de sterke leider in de kerk. Zo nu en dan komt er een roep in allerlei kerken en gemeenschappen, geloofsgemeenschappen, we hebben de sterke leider nodig. Ja, dat is al best. Wat gebeurt er als die sterke leider ineens de kinkhoest krijgt? Of die hippe de pip, of een been breekt, of wat dan ook maar. Of op het slechte spoor komt, nou dan ben je mooi in de aap gelogeerd. Je kunt beter een team van leiders hebben, en nog beter, zeggen wij als baptisten dan, je kunt beter het uiteindelijk aan de gemeentevergadering overlaten. Want dan heb je ze bij elkaar en dan kunnen ze samen vragen naar de geest van God. En wat die te zeggen heeft over hoe de koers van de gemeente moet zijn. Uiteindelijk, dat gaat niet sneller, dat gaat langzamer, maar uiteindelijk is het veiliger voor de gemeente. Maar daarmee loop je niet het risico dat een leider ontspoort. Daar heb ik er hoog genoeg voorbeelden van. Van in het ooglopende leidinggevende figuren die helemaal de bocht uitvliegen. Die een dubbel leven leiden. Die met hun daden weer spreken wat ze met hun woorden zeggen. En hoeveel schade richt er dan niet aan? Hoe erg is dat niet? Dat is dramatisch. Het is verschrikkelijk dat zoiets gebeurt. Daarom is het zo belangrijk om te weten dat ook leiders dienen te leiden in de dienst aan Jezus. Dienend leiderschap, waar Denton Lotz het over had, is beslissend voor de kwaliteit van het leiderschap. En dat geldt dus voor elke vorm van christelijke gemeente die je kunt voorstellen. Het zijn gaven voor elkaar. Profetie is om de gemeenschap, om de samenleving te dienen. Leiderschap is om de samenleving te dienen en de gemeente te dienen. Gaven inzetten is navolgen van Jezus, die de voeten van zijn leerlingen waste, tot ontzetting van Petrus. En waarvan Petrus riep van, maar dat gaat echt niet gebeuren. Maar het gebeurde wel. En het moest ook. Een les van nederigheid. Ik de meester ben het die jullie de voeten wast. Ik zeg dan ook samen met Henk Bakker, hoogleraar aan de VU. Een van onze hoogleraar, op dit moment, zo moet ik het zeggen. Dat de Heer Jezus niet twee, maar drie instellingen heeft gegeven. Wij zeggen altijd twee, doop en avondmaal, is ook zo. Maar de instelling van de voetwassing is ook gegeven hoor. En misschien moet die gewoon maar aangepast worden, toegevoegd worden. En uitgevoerd worden. Want het helpt om fysiek te beleven hoe nederig Jezus is geworden. Ik heb het een aantal keren mogen doen. Buitengewoon indrukwekkend. Oké, nog even praktisch. Want dat heb ik al zo'n beetje uitgelegd. Even een korte cursus hoe je dat dan doet. Een korte EHBO-cursus over roeping. En dan denken jullie misschien, ja, roeping hoort bij dominees. Dat is ook zo. Maar het hoort ook bij elke gelovige hoor. Als je een gave gekregen hebt, ben je geroepen om daar wat mee te doen. Je bent dus geroepen door de Heer. Hoe zit het met die roeping? Nou, dit dus. Drie dingen. Je moet het willen, je moet het kunnen en ze moeten je willen hebben. Dit is niet iets wat ik bedacht heb. Dit komt uit onverdachte bron, zal ik maar zeggen, uit de opleiding namelijk van de christelijk gereformeerde predikanten in Nederland. Dus bedacht door een christelijk gereformeerde hoogleraar, uit mijn geheugen professor Versteeg, maar ik weet niet eens of dat klopt, die dit zo samenvatten. Je kunt over roeping en over het werk van Gods geest en over de verkondiging heel veel theologische zwaarwegende dingen zeggen, en dat moet ook. Maar als het er aankomt, gaat het hierom. Je moet het willen, je moet het kunnen en ze moeten je willen hebben. Even kort, je moet het willen. Dat betekent levensovergave aan Jezus. Dat betekent ook doop wat mij betreft. Daar ben ik baptist genoeg voor om dat te zeggen. Met huid en haar volgeling van Jezus zijn. Met hem dwars door de dood heen. Om te kunnen leven als een dienstbaar iemand. Je moet het willen. En vervolgens krijg je de gaven van de geest. En dan moet je dus ook willen dat je ze inzet. Sommige gaven zijn niet geriefelijk. En mensen die de gaven van de zending hebben bijvoorbeeld, dat kan soms betekenen dat het hier gewoon in die directe omgeving plaatsvindt, dus die zendingruimte zat. Dat kan ook betekenen dat ze in Bushi-Bushoek terechtkomen of zo. Dat bestaat natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken. Dat is niet geriefelijk. Dat is anders dan in Nederland. Ik heb een aantal keren in Roemenië, even ben ik daar geweest om hulp te geven. We waren altijd als een kind zo blij dat we gezond en wel er weer uitkwamen. En dat we, als ons dat markeerde, dat er in Nederland geweldige ziekenhuizen zijn en lui die precies weten wat ze met je moeten doen. Ik heb dat in februari nog een keer meegemaakt. Toen ben ik voor de tweede keer gedotterd. Binnen 2 uur lag ik in het ziekenhuis en binnen 4 dagen was ik weer thuis. Perfect voor elkaar. Dan kom je er wel achter in wat voor formidabel land we leven. Ik weet wel dat er haken en ogen genoeg, dat geloof ik ook onmiddellijk, en dramatische verhalen ook, maar dit is ook waar. Je moet het wel willen inzetten. Je moet soms ook je comfortzone verlaten en iets gaan doen wat helemaal niet comfortabel is. Je moet het willen. Je moet het kunnen. Je moet de gaven er wel van hebben. Je moet vooral op de lange termijn geen dingen gaan doen die je niet als gaven gekregen hebt. Ik kan moeilijk keer een pastor iemand tegen die heel goed in de zielzorg was. En die moest bestuurder zijn van de gemeente. Dat was een heel kleine raad, gemeente in problemen. Heeft het 3 jaar heeft hij ermee geworsteld. Hij was zo moe als een hond, zei hij. En op de duur moest hij verkassen naar een andere gemeente om weer bij te komen. Die heeft hij ook gedaan ook en is ook weer bijgekomen. Dan laat je een puur sound pastor organisatorisch en bestuurlijke leiding nemen. Dat kan op korte termijn, maar op lange termijn moet je het laten doen door mensen die gaven hebben. Je moet het kunnen. En dat moet dus ook getest worden als het daar. Het moet terug te vinden zijn in de manier waarop de gemeente het beleeft. Je kunt wel zeggen, ik kan prachtig zingen en ondertussen geen noot wijs kunnen houden. Dan moet er iemand zijn uit de gemeente die zegt, moet je horen, ga je stevig van huis. Of, misschien moet je iets anders gaan doen. Want God heeft jou wel wat gegeven namelijk. Hij heeft je iets gegeven om mee te dienen. Doe dat vooral. En tenslotte, ze moeten je willen hebben. Een dienst aan de gemeente moet ook altijd beantwoord worden met het ja van de gemeente. En soms zegt de gemeente niet ja, soms zegt de geloofsgemeenschap niet ja. Toen we onze zangbundel van de Unie klaar hadden, hadden we een beste bond buiten. En was er een hoop werk te doen om die bundel te introduceren bij de gemeente. De zangbundelcommissie bedacht dat ik dat kon doen. Een aantal jaren lang. Er was geld voor. We konden het aanbieden naar de lokale gemeentes. Enzovoort. Is 2 keer voor de algemene vergadering geweest. De algemene vergadering had er 2 keer aarzelingen over. Ze wisten donders goed dat het om mij ging. En uiteindelijk besloten ze om het niet te doen. De gemeenschap zei nee tegen een gavenpakket waar ik wel aanwezig had. Ik vond dat lastig. Totdat een tijdje later een van de nazaten van deze gemeente, Peet Weigers, bij mij kwam en die zei, ja, maar jij gaat helemaal geen muziek doen. Jij wordt gemeenteopbouwwerker. Ik zei, ik word wat? Je wordt gemeenteopbouwwerker, maar daar weet je ook al wat van. Ik denk, oh ja, dat is ook zo, daar weet ik ook al wat van. Dus zo heb ik 9 jaar lang gemeente mogen dienen als gemeenteopbouwwerker. God heeft me wel een route gestuurd, hoor. Hij heeft wel gezegd wat ik moest doen. Maar de gemeenschap had daar ook haar woord in. Die moet het ook kunnen zeggen. Ze moeten je ook willen hebben. En als dat zo is, dan kan een gave voluit worden ingezet. Gaven voor elkaar. Kom maar achter wat het is. Pak het uit. Zet het in. Dien elkaar ermee. Dien Jezus ermee. Want het is om te dienen. Met verstand en met nederigheid. Met scherpzinnigheid. Ik doopte ooit een meneer. Die kwam bij mij en die vroeg de doop aan. Die leidde een research laboratorium. Met meer dan 30 hoogbegaafde medewerkers. En daar was hij de leider over. En die kwam bij mij en die zei. Ik wil wel graag gedoopt worden. Maar dan moet ik mijn verstand maar thuis laten zitten. Nou, dat moet je vooral niet doen, want in de gemeente hebben we jouw verstand nodig, meneer, als je dat maar weet. Oké. Ik was ook in 1 keer klaar. En dan werd mijn verstand er altijd op. Want dat moet je niet buitenspel zetten. God heeft ons verstand gegeven. Gebruik het. Verstand en nederigheid. Als zo de gaven worden ingezet in de gemeente van Jezus, een onweerstaanbare kracht in een samenleving die daar afwerend tegenover staat. Nou, even duidelijk wezen. Er zijn weinig plekken in Nederland waar zoveel weerstand tegen het evangelie is. Als in Noordoost-Groningen. Ik maak er zelf ook deel van uit, ik ben Jan. En ik ken deze streken goed. En ik weet hoezeer ook mensen kunnen verwijzen naar teleurstellende ervaringen met kerken en met leiders van kerken. Er zijn allerlei redenen misschien waarom ze zo'n argwaan hebben. Maar het is feitelijk zo. Er is geen plek in Nederland misschien waar zoveel weerstand is tegen de kerk. En dus is het van belang om de gaven in te zetten die de geest van Jezus ons geeft. En met liefde en nederigheid te dienen waar je kunt. Want daar worden mensen overtuigd van het bijzondere geheim van de gemeente van Jezus Christus. Een geheim dat door de geest gegeven en gemaakt wordt. Dat is wat de geest ons schenkt. Dat is wat wij mogen ontvangen. Ik wens jullie van harte toe dat je daar volop in mag bloeien en floreren. En dat je met alle verstand en wijsheid goed luisteren naar de geest en luisteren naar Gods woord en luisteren naar elkaar. En verzamelen op een goede route wind weet te vinden. Om ook op deze plek van zegen te zijn. Van grote zegen te zijn. Voor al die mensen die nu een verloren leven leiden. Mag het zijn door eer van Gods naam. Door de uitbreiding van Gods rijk. Amen. We gaan samen zingen. Opwekking 687, een gebed waarin we zeggen, Heer, wijs mij uw weg. Leer mij om de weg te gaan die u voor mij hebt voorbereid. Samen afsluiten. En ik wil nog een kort gebed uitspreken en de zegen daarna. En daarna zingen we nog een lied. En dit is ook een moment waarop ik afscheid neem van de luisteraars die via de lokale radio geluisterd hebben. Ik wens u een heel gezegende zondag toe. En ik hoop dat u het woord van de Heer met u mee mag dragen en alles wat daarin is. Ik wil jullie vragen om te gaan staan bij het gebed en de zegen. Heer Jezus, we zijn u buitengewoon dankbaar dat toen u wegging van de aarde, dat u uw geest gezonden hebt. Een zo overtuigende kracht en invloed, dat uw gemeente explodeerde over de hele breedte van de wereld. En zo mogen we dat op dit moment ook zien, ook hier in deze plaats. We mogen een gemeenschap van u zijn. Daar zijn we niet trots op, maar we zijn er wel dankbaar voor. Want het is uw werk. En we mogen uw geest ontvangen. Ook dat is een gave die u schenkt. En in die gave komen al die andere gaven mee. En ik bid u, Heer, dat u ons helpt om te ontdekken wat dat is. Om af te tasten wat we ermee kunnen. Op welke manier we daarin dienstbaar kunnen zijn. En om daarmee elkaar, maar ook de samenleving te dienen met wat u ons gegeven hebt. Geweldig dat u ieder van ons iets schenkt. Geweldig dat uw gaven er zijn. En dat we ermee mogen werken. Heer, maak ons een begaafde gemeenschap. Meer nog dan ooit. En doe uw zegen daarop rusten. Een zegen die voor ieder van ons aanwezig is. En die geldt als een geschenk dat we mee mogen nemen wanneer deze dienst is beëindigd. En zo stellen we ons onder uw zegen. Naar de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van u, Heere God, onze Vader. En de eenheid met de Heilige Geest. Met ieder van ons mag zijn. Totdat Jezus terugkeert. Amen. We komen aan het einde van de dienst. We zingen zo meteen nog een lied. En daarna is er koffie na afloop. Heb ik zo'n vermoeden. Klopt dat eigenlijk? Ja, wordt ernstig bevestigd. Er is een nazorgteam voor wie denkt, ik moet hierover napraten of ik heb voorbeden nodig. Dat kan. Doe daar vooral iets mee. Je mag om mij in de jas trekken. Speciaal de zondagse jas aangedaan vandaag. Om dat mogelijk te maken. En dan hoop ik dat we met elkaar ook inderdaad zometeen de zegen van de Heer mee mogen dragen. Als een geschenk die hij ons geeft. Een geschenk met een richting. Een geschenk met een opdracht erin. Want uit de gave komt de opgave. En dus zingen we als slotlied. Opwekking 701. Hoor de roep van de koning.